Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Beste heer Koppen, bij deze wil ik u verzoeken om uw assistentie. Ik vroeg mij af of er via de universiteit assistentie is bij herzieningsverzoeken. Zo ja, wat zijn de mogelijkheden? Ik ben Antonio en veroordeeld in de zogeheten Maastrichtse loodsmoord. Ik zit gedetineerd vanaf 2012. De straf die mij is opgelegd is 23 jaar en 3 maanden. Ik heb in het verleden gehoord dat er een selectief groepje binnen uw universiteit zich dus bezighoudt met herzieningsverzoeken. Vorig jaar is mijn zaak bij het Europese Hof niet gehonoreerd. Sinds dit moment ben ik eigenlijk op zoek naar een gekwalificeerd team dat echt interesse heeft om mijn onheuse veroordeling aan het licht te brengen. Ik wil u alvast hartelijk danken voor de genomen tijd en moeite. En is er een mogelijkheid, dan hoor ik dit graag van u. Inmiddels verblijf ik Antonio. 15 oktober 2021, Nieuwegein.
Onder station Zuid door ga je langs de spiegelkantoren van de Zuidas. Vlak daarna doemt een grijs massief gebouw op, de Vrije Universiteit Amsterdam, de VU. Binnen sluiten tientallen studenten gelaten aan in de rij voor ze zich een stampvolle lift inproppen. Op een van de etages is een uitgestorven plek te vinden, waar alleen een paar monteurs vrijwel permanent aan de lift sleutelen. Daar kun je met een speciale pas een gang in, waardoor de bruine smoezelige ramen heen de skyline van Amsterdam-Zuid te zien is. En hier, achterin die gang, bevindt zich een bedompte kamer. Er is geen ventilatie, condens zit op de ramen en schoonmakers komen hier duidelijk ook nooit. Dit is het hok van 11 studenten die meewerken aan het project Gereden Twijfel. In het hok staat niet alleen een lange vergadertafel, maar ook een kluis. Een kluis met een gecodeerde USB-stick. Wat er op die stick staat? Het dossier waar het in deze podcast allemaal om draait. Het strafdossier van de Maastrichtse martelmoord. Elf studenten duiken maandenlang in een oude moordzaak.
Ja, die bloedspatten die hierboven op zo hoog op die muur zitten, dat is toch wel echt bizar.
Ze onderzoeken de gruwelijke moord in de Maastrichtse loods.
Ik vind dat er weinig bewijs is voor de hypothese dat hij Guido vermoord heeft.
Antonio zit 24 jaar celstraf uit, maar is dat wel terecht?
Hier zegt ik heb in ieder geval niet vermoord.
Ze nemen mij mee in hun zoektocht naar gereden twijfel. Welke fouten zijn er gemaakt?
Ik ben Lorena.
Ik ben Jamie.
Ik ben Aram.
Ik ben Sanne.
Ik ben Karen.
Ik ben Ruby.
Ik ben Dagmar.
Ik ben Kimmy.
Ik ben Marielle.
Ik ben Billy.
En ik ben Danja.
Ik ben Bas Haan, onderzoeksjournalist bij NRC. En je luistert naar aflevering 1, De Studenten.
Hey, zullen we de lijst gewoon doorlopen van boven naar beneden voor de sollicitanten. Eva, jij hebt met afstand de meeste mensen gesproken en je hebt in ieder geval de...
Het is het najaar van 2022. Op de VU zitten de begeleiders van project Gereden Twijfel bij elkaar. Ze zijn samengekomen om de nieuwe lichting studenten te kiezen die het komende half jaar een echte moordzaak gaan onderzoeken. Ze hebben een stapel aanmeldingen voor zich en emeritus hoogleraar Peter van Koppen bladert er doorheen.
We hebben te veel te weten.
Te veel. Goeie. Ja.
Dus het gaat echt om nuance.
Meer dan 60 studenten hebben zich dit jaar aangemeld. De begeleiders zoeken studenten met verschillende achtergronden, die ambitieus en kritisch zijn. Die de stap kunnen maken van de theorie naar een echte moordzaak. Alleen de beste kunnen meedoen.
Ja, die heeft dus een achtergrond in forensic science.
Ik dacht dat ze heel goed binnen een team de
vond het wel interessant. Een
sfeer kan behouden.
Kwam wel stevig over aan zijn. Praten wel makkelijk.
En ze heeft in de Verenigde Staten gezeten.
En heeft een leuke gemixte achtergrond.
Dat soort dingen vind ik altijd pre. Mensen die gewoon buiten de deur kijken.
Derdejaars criminologie student.
Wist goed waar het over ging.
Heel goed.
Plus zeker echt duidelijk goede kandidaten.
Gereden twijfel werkt. In meer dan 20 jaar heeft het project enorme successen geboekt door afgesloten zaken open te breken. De studenten legden bijvoorbeeld als eerste twijfels bloot in de Schiedammer Parkmoord. Dat was sowieso de eerste zaak van gereden twijfel. En later bleek zelfs dat justitie ontlastend bewijs had achtergehouden.
Dag dames en heren, goedenavond. In Netwerk het verhaal van een onschuldige man die door toedoen van justitie achter de tralies gaat.
Ik ben gewoon onschuldig. Ik zit onterecht vast. Ik ben onterecht veroordeeld voor iets wat ik niet heb gedaan.
En hij had het ook niet gedaan.
En begin dit jaar werd er nog een oude moordzaak door de Hoge Raad heropend. Weer dankzij het werk van studenten van gereden twijfel.
Na de Puttense moordzaak, de Schiedammer Parkmoord en de zaak Inapost is Nederland een nieuwe gerechtelijke dwaling rijker.
Een man heeft voor de Rosmalense flatmoord 14 jaar onterecht vastgezeten. Het gerechtshof in Arnhem heeft Rob B. vrijgesproken.
Ook nu selecteren de begeleiders precies die studenten die in staat zijn om een mogelijke rechterlijke dwaling te herkennen. Wie is er geschikt? Het stapeltje aanmeldingen slinkt. Tot er 11 overblijven. Deze studenten krijgen een mailtje. Zij worden dit jaar de onderzoekers van het project Gereden Twijfel.
Toen ik ze las gefeliciteerd, dacht ik echt, hè?
Ik was echt super blij. Ik denk dat ik echt gelijk iedereen in mijn familie heb gebeld.
Ik heb er heel veel zin in. Ik ben super benieuwd ook wie de andere kandidaten zijn. En natuurlijk heel erg naar de zaak en de begeleiders.
Ja, het was ook heel spannend. Want ik wist ook helemaal niet hoeveel mensen zich hadden aangemeld. En hoeveel mensen überhaupt aangenomen zouden worden. Ik wist wel ongeveer 10. En dat het ook heel selectief was.
Ik dacht van, ja weet je, niet geschoten is altijd mis. Maar ja, nu zit ik hier.
Kom binnen.
Ga zitten. Hoi, Peter Verkoppen.
Hoi, ik ben
Kitty.
Hoi.
Hoi. Peter Verkoppen.
Hoi.
Ik ga nog een voorstel rondje doen hoor. Dus je moet alle namen in één keer onthouden.
Ik ben Arame Keuker en ik ben een van de 11 studenten van Gereden Twijfel. De eerste dag was best wel een beetje spannend. Ik weet nog dat ik de lift naar boven nam. En dat ik hem in een gang terecht kwam waar je eigenlijk niet zoveel zag. En ik wist dat ik rechts door de zwarte deur moest. En toen ik daar binnenkwam in het achterste lokaal, stonden en zaten al wat mensen.
We beginnen over 5 minuten. De garderobe is daar.
Maar toen eigenlijk iedereen een beetje zo hoi gezegd en Peter een hand geschud. En toen gaan zitten.
Het eerste wat me opviel was, wow, allemaal vrouwen. Dat had ik eigenlijk niet verwacht ook.
Nou, toen dacht ik van, wat een verzorgde dames allemaal hier. Ja, heel netjes was iedereen ook.
En verder vond ik het eigenlijk een hele relaxte sfeer. Wel, ik voelde wel de spanning bij iedereen, maar Peter die zat zo achterover een beetje op zijn telefoon te kijken. Volgens mij en af en toe zei hij een zinnetje tegen iemand naast hem. En dan, dat voelde al zo relaxed eigenlijk, dat ik dacht van, nou, dat komt wel goed.
Maar volgens mij kwam ik op hetzelfde moment als Arame aanlopen. Dus zijn we samen hier naar binnen gegaan. Gelukkig stond de deur open, want normaal zit hier altijd de deur op slot, omdat er liggen dossiers en zo. En toen kwamen we binnen en dan zat Peter, die zit er aan zo'n tafel. En dan kijk ik, ja, dit is vrij intimiderend.
Dat ze moeten opschuiven.
Peter Verkoppen is de prominentste aanwezige in de kleine ruimte op de VU. Hij is groot, heeft een scherpe tong en is streng, maar wel met humor. Hij is de geestelijk vader van het project Gereden Twijfel. En tegelijkertijd de bekendste en een van de meest gerespecteerde rechtspsychologen in Nederland. Ook is hij een veelgevraagd getuigendeskundige in rechtszaken. Zijn snoeiharde kritiek op politie, justitie en rechters schrijft hij niet alleen in boeken op, maar laat hij ook regelmatig in de media horen.
Hij wordt al decennia de luis in de pels van het Nederlands rechtssysteem genoemd. En met recht van spreken.
En we gaan naar Maastricht, want daar is hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen.
Goedenavond. Speelde een belangrijke rol bij het oplossen van verschillende strafzaken.
Ook expert in cold cases, dan denk ik, dan maakt uw hart een vreugdesprong.
Het is 20 jaar geleden dat Van Koppen en ik elkaar leerden kennen. Ik als televisiejournalist, hij toen al als wetenschappelijk onderzoeker naar strafzaken. We werkten samen in onderzoeken naar de Deventer-moordzaak en de Schiedammer Parkmoord. Nu treffen we elkaar weer. Na 20 jaar kijk ik van dichtbij mee met zijn studenten bij wat eigenlijk al decennia de kern is van zijn werk. De zoektocht naar gereden twijfel. En elke keer weer stelt Van Koppen met zijn studenten dezelfde vraag.
De vraag die wij proberen te beantwoorden is, was er voldoende bewijs om je te veroordelen? Wat ik belangrijkst vind is dat er een hele gedegen wetenschappelijk verantwoorde analyse van die zaak gemaakt wordt. En het eindresultaat maakt niet uit. Sterker nog, vaak beginnen studenten aan het project met het idee van, nou, we gaan nu bewijzen dat iemand onschuldig is. Ik zeg, nee, dat gaan we niet doen. We gaan een goede analyse maken. En als er uitkomt dat we stevige argumenten hebben omdat iemand onschuldig is, dan schrijven we dat ook op. Maar die analyse is vooral het belangrijkste. En dat is voor veel studenten die meedoen een verrassende mededeling.
En uiteindelijk zijn we gaan zitten en toen kregen we heel veel introductie. En iedereen vond het nog wel wat spannend om iets te vragen of te zeggen tussendoor. Dus eigenlijk is uiteindelijk Peter van Koppen het meest aan het woord geweest, geloof ik.
Mijn naam is Peter van Koppen. En deze groep gaat begeleid worden door Jasper en mij. Annelies zal er met enige regelmaat bij zijn, Eva ook. Wat we gaan doen, is we gaan dat dossier lezen. Daar krijg je 2 weken de tijd voor. Maximaal. Je kan hier s'nachts doorwerken als je kan dat eigenlijk. Nee, hoor. Wel s'avonds.
Tot 11 uur s'avonds.
Tot 11 uur s'avonds. De bijeenkomsten beginnen eigenlijk heel simpel. Jasper en ik komen binnen. Dan hebben jullie gezorgd dat er koffie is. Bij voorkeur ook met een koekje erbij. En dan is de eerste vraag die we stellen. Nou, vertel maar.
Het onderzoek duurt meer dan een half jaar. Fulltime. Uiteindelijk schrijven de studenten een boek. Onder supervisie van de begeleiders.
Het gaat hier niet om hiërarchie of autoriteit. Het gaat hier om de goede analyse. En de beste argumenten. Dus kritisch worden, zoals je zegt, is ook kritiek krijgen. Als jullie vinden dat ik dat onaardig doe, moet je dat vooral zeggen. Lul, hou je kop. Dat mag je zeggen tegen mij. En ik heb op college moet je netjes u tegen me zeggen. Maar hier niet dus. Dus gewoon, Peter, en je hebt ongelijk.
Ik wil een nulmeting. Waar hopen jullie op? Wat hopen jullie dat eruit komt straks? Over een jaar? Of over 5 jaar? Want het duurt best lang.
Wat op een gegeven moment wel leuk was eigenlijk, was dat een van onze begeleiders, Annelies, ons heel direct vroeg wat we nou eigenlijk hoopten als uitkomst van de zaak. Of we bedachten dat de verdachte schuldig of onschuldig was. Het bleef heel lang stil. Ik denk dat iedereen een beetje bang was om het verkeerde antwoord te geven.
Het is niet helemaal politiek correct, denk ik, maar wel onschuldig.
Je mag ook niet politieke correcte dingen. Ik vraag jullie nu naar jullie eigen gevoel. En straks gaat het over alle analyse en de kritische dingen. Maar oké, onschuldig hoop jij. Andere of dezelfde hoop?
Ik denk dat het een vettere uitkomst is uiteindelijk. Ja. Als het onschuldig is, dat je ook het gevoel hebt gehad achteraf. Want het heeft echt heel veel zin gehad dat we eraan hebben gewerkt. Dus ik hoop, ja, denk dat dat toch de beste uitkomst zou zijn.
Uren ben je met dat dossier bezig. Je bent er gewoon heel veel tijd aan kwijt, aan het project. En het liefst wil je stiekem dan misschien toch dat je een onschuldig persoon vrij kan krijgen.
Ik wilde meedoen aan het project omdat ik graag mensen wilde helpen die niet vaak geholpen worden eigenlijk. En vaak mensen die in de gevangenis zitten en zeggen dat ze het niet gedaan hebben. Daar wordt niet echt naar geluisterd. Of dat gevoel heb ik dan tenminste. En ik vind het wel gewoon heel belangrijk dat iedereen een kans daarvoor krijgt om gehoord te worden.
Ik vind het heel belangrijk dat vooral mensen die in een kwetsbare positie zitten, dat die geholpen worden door mensen die eigenlijk meer de macht hebben om echt veranderingen door te brengen. Dus ja.
Toen ik denk ik jong was, vond ik het allerleukst om een beetje te speuren en na te denken wat de constructies zouden zijn. Bijvoorbeeld bij CSI, dat keek ik dan altijd met mijn vader. En dan was dat even vanaf het begin, wie zou het nou gedaan hebben? Dat je daar dan heel erg op ingaat. Dus ja, ik denk dat ik dat altijd al wel een beetje in me heb gehad. Ik ben best wel zoekende geweest, best wel lang tijdens mijn studie, van welke kant ik nou op wilde. En uiteindelijk heb ik er een beetje de vinger op kunnen leggen dat ik het dus gerechtelijke dwalingen heel erg leuk vond. En het fascineert me gewoon ergens op een vervelende manier natuurlijk dat dit kan gebeuren. In sommige gevallen dat er gewoon mensen zijn die op het verkeerde moment op de verkeerde plek kunnen zijn. Of toch net op de verkeerde plekken sporen hebben kunnen achterlaten en daardoor in de gevangenis komen.
Dan is het zover. De studenten krijgen te horen welke zaak ze gaan onderzoeken.
En dan gaat Eva jullie vertellen welke zaak wij gaan doen.
Jullie gaan onderzoek doen naar de zaak die in de media ook wat in Maastricht.
Een man van 25, een jongen nog eigenlijk, is gemarteld en vermoord. En een andere jonge man zit daarvoor in de gevangenis, veroordeeld tot 24 jaar cel. Het gaat om de Maastrichtse martelmoord, ook wel bekend als de Maastrichtse loodsmoord.
Gisterochtend is er een stoffelijk overschot aangetroffen. De politie vermoedt nog steeds dat het om de vermiste Guido gaat.
Het is een gruwelijke zaak, de zogenoemde loodsmoord in Maastricht. Guido uit wijk bij Duurstede bloedde eind 2012 dood nadat hij urenlang was mishandeld. Daarna werd zijn lichaam in brand gestoken. Zijn vriend Alberto T. zit al zo'n anderhalf jaar in de cel. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij de moord gepleegd.
Een opvallende strafeis in een gruwelijke moordzaak. Tegen Alberto T. is 20 jaar cel geëist in de zaak van de Maastrichtse loodsmoord.
Gaat het pittig aan toe, de advocaat verwijt het Openbaar Ministerie hier tunnelvisie.
Het gaat dus om Alberto, die zelf zijn tweede voornaam Antonio gebruikt, wat wij dus ook doen. Antonio en het slachtoffer Guido zijn twee vrienden uit wijk bij Duurstede. Ze huren samen een loods in Maastricht, waar ze een bedrijfje hebben en ook vaak slapen. Het zijn bekenden van de politie. En dan wordt een van de twee vermist, Guido. 5 dagen later vindt de politie uiteindelijk zijn lichaam. Hij is gemarteld en in brand gestoken. Zijn vriend Antonio wordt nog diezelfde dag gearresteerd, lezen de studenten.
Toen we te horen kregen om welke zaak het ging, was dat natuurlijk een heel leuk moment, omdat we daar heel erg op zaten te wachten tijdens de meeting. Maar het waren wel gelijk ook best wel gruwelijke details. Dus een jonge man die waarschijnlijk mishandeld was en vervolgens ook deels in brand gestoken. Dus dat was ook wel weer heftig om te horen. En we wisten ook wel van oké, dat gaan we nu allemaal lezen in de komende weken in het dossier.
Het is wel moeilijk voor te stellen dat dit zeg maar niet gewoon make-up is en zo, maar dat het gewoon echt is.
Ja, vooral bij ook een verbrandingszaak zijn de foto's natuurlijk echt niet prettig.
En is dan alleen nog in zwart-wit.
Jeetje.
Ik
ken
deze zaak eigenlijk helemaal niet.
Ja, ik vind het echt heel heftig. Zeg maar niet in de zin dat ik het niet aan kan hoor, maar het is gewoon de eerste keer dat je dit niet op tv ziet of in de krant of iets, maar dat je het echt daadwerkelijk in je handen hebt, zoals die foto's. Ja, dat maak je niet mee als student zijn. Dus dit is gewoon echt een unieke kans om dus met een echte zaak bezig te zijn. Het is gewoon echt wel heel gaaf.
De studenten kunnen nu echt beginnen en duiken het dossier in van meer dan 6000 pagina's. Cruciaal daarbij is de tijd die ze hebben. Want precies dat doen ze. Maandenlang, honderden uren, houden ze alles uit het strafdossier tegen het licht. Dit is wat de studenten onderscheidt van politie en justitie. Want die moeten onder grote maatschappelijke en tijdsdruk hun werk doen. Terwijl de studenten in alle rust en op afstand na kunnen gaan hoe de rechters tot hun veroordeling zijn gekomen. Volgens Van Koppen is dat kritisch lezen dus hetgene waarmee de studenten van gereden twijfel het verschil kunnen maken. Na tientallen zaken van het project durft hij dan ook harde conclusies te trekken.
Nou, de meeste rechters lezen het dossier niet kritisch. Die lezen het dossier en kijken of het een beetje goed in elkaar zit en kijken of dat een veroordeling kan dragen. Maar je moet, als je een dossier kritisch leest, dan kom je voortdurend bijvoorbeeld gaten tegen Nou, waarom heeft de politie deze vraag niet gesteld? En dat betekent ook dat als in het dossier zo staat dat officieren zich van justitie zich niet afgevraagd heeft, waarom hebben u dat niet gesteld? En de rechter zich dat ook niet afgevraagd heeft. Terwijl die vragen soms heel cruciaal kunnen zijn.
Wat ik had gisteren, was ik hier aan begonnen, toen dacht ik echt, wat de fuck is er eigenlijk gebeurd?
Ja.
Maar alle mediaberichten of zo, dat heb ik allemaal
niet gedaan.
Oh, nee, ik ook niet. Dat dacht ik van, ja, dat gaat denk ik zo vol met oordelen zitten en alles.
Ja.
Dat ik dacht van dat,
ik zag die koppen al, dan stond er smerige moord, dit, dat. Goh, en ja.
De eerste paar dagen, eerste paar weken, moesten we ons volledig in het strafdossier gaan storten. We zijn gewoon alleen maar gaan lezen en we wilden steeds meer weten. Dus echt volledig full focus daarop gezeten. Want we moesten natuurlijk ons hele onderzoek daarop baseren. En dat ging eigenlijk moeiteloos, want het was zo interessant en iedereen wilde steeds meer informatie hebben. Dus we hebben elkaar de eerste week ook helemaal niet leren kennen, volgens mij. En gewoon alleen maar gelezen.
Wat had hij nou ook weer gezegd over hoe die de maandag, de tiende, naar Maastricht was gekomen?
Volgens mij gereden.
Gereden? Oh ja, want hij zegt hier met trein, maar weet ik niet zeker.
En toen we de uitspraak van de rechter lazen, toen kwam Antonio er eigenlijk niet heel goed uit.
Toen las ik heel veel dingen dat ik dacht van, jeetje, ja, ik snap wel dat mensen hem verdacht hebben, zeg maar.
Ja, ja, ja.
En toen ben ik inderdaad ook gestopt.
Toen we verder gingen lezen, toen kwamen we er eigenlijk achter dat Antonio heel wisselend heeft verklaard. Dus hele tegenstrijdige dingen heeft gezegd.
Ik krijg langzaam het idee dat hij langzaam is aan het bekennen, omdat hij het allemaal niet meer ziet zitten. Omdat hij zegt, ik ben gewoon blij dat ik tussen de twee muren zit.
Ja,
mag ik naar de gevangenis? Ja, al dat soort dingen zit hij nu te roepen.
En soms dan was hij heel welbespraakt en dan was hij heel netjes. En dan wilde hij eigenlijk heel veel vertellen. En het andere moment dan zei hij eigenlijk helemaal niks. En dan zei hij het ook eens, ik plicht me op mijn zwijgrecht. Dat was ook nog wel interessant. Maar wat ook heel erg opviel was dat hij met name in de eerste verhoren heel angstig leek. En dat hij zich toch veiliger voelde in de gevangenis.
Ja, nu zegt hij die dingen, ga jij de straf helemaal op je nemen of moeten wij andere mensen gaan halen? Dan staat er bij verdachte, zit met de hand voor zijn voorhoofd en trilt. En dan zegt hij, ik weet niet meer of ik nog in die wereld, wacht, wat zei? Ik wil niet meer in die wereld terechtkomen. Ja. Mm. Ik wil er niks meer mee te maken hebben.
Nee, dus hij is gewoon super bang. Hij wordt dus nog
bang,
bedreigd.
En hij wil dus gewoon, volgens mij wil hij oprecht op dit moment.
Dus dat viel wel heel erg op eigenlijk.
Al in de eerste week bij het lezen van de stukken stuitte de student op iets dat wringt. Het gaat om Antonio zelf. De 20er is geboren in Panama, maar kwam als kind naar Nederland en woont in het slaperige wijk bij Duurstede. Hij is een grote, stevige, dominante jongeman. Wat er precies wringt tijdens het lezen, is de inhoud van zijn verklaringen. Die veranderen gedurende het politieonderzoek. Dan wil hij wel iets zeggen, dan weer niet. Dan zegt hij A, dan weer B. En hij doet allemaal cryptische uitspraken over een mogelijke dreiging.
Nou, Antonio had het in zijn verhoren eigenlijk de hele tijd over dat hij niet meer in een wereld terecht wilde komen. En dat hij bang was voor mensen uit een wereld. En eigenlijk was een van de eerste ideeën die toen bij ons opkwam dat het heel goed zou kunnen gaan over een criminele wereld. Waar hij eigenlijk bang voor was en waar hij misschien in verstrikt was geraakt. Maar het gekke was dat hij daar eigenlijk nooit heel expliciet over was.
Volgens mij is het echt best wel een heftig verhoor geweest.
Ja, hier, dan is hij weer een beetje aan het raas komen, zegt hij. Over die problemen, daar vragen ze dan dus naar. Je hebt het over problemen, wat is dat dan? Zegt hij, van welke aard vragen ze dan? Zegt hij, het was niet mijn schuld. Zegt de verbazant, of dan zegt hij weer, ik wilde dat ik er niet in terecht was gekomen. En dan hebben zij een opmerking, een stukje, verdacht is emotioneel, hij huilt constant, is moeilijk te verstaan. Ik wou er niets mee te maken hebben, het was me te veel geworden, hij was mijn maatje. Ik kan er echt niet meer onderuit. Ik kan er niet te veel over uitweiden, morgen zou ik het liefst bij jullie alles vertellen. Ik had er niks mee te maken, echt niet. Zo raar dat hij het wel wat geeft,
ja.
Maar dan ook weer nergens op wil antwoorden. En dan,
ja, maar ook wel wanhoop, denk ik.
Ja.
Want je wilt ook.
Hij wil
uiteindelijk
dan misschien ook de waarheid
uit de situatie.
Ja.
Hoe meer de studenten in het dossier lezen, hoe meer vragen ze krijgen. Waar heeft Antonio het toch steeds over in zijn verhoren? En waarom wisselen zijn verklaringen zo?
Er zitten wel echt wel zwarte vlekken op dit dossier. Waarvan je kan zeggen, van ja, daar heeft Antonio ook echt wel niet het achterste van de tong laten zien.
En als de veroordeling niet klopt, wat is er dan gebeurd?
Dus hij zal volgende week ook wel duidelijkheid moeten geven over, nou, wat is nou het echte verhaal? Wat is nou het verhaal wat hierachter zit?
Luister volgende week naar aflevering 2 van de podcast Gereden Twijfel, de Maastrichtse Martelmoord. Een podcast van NRC met dank aan de studenten van Gereden Twijfel. Gemaakt door Tessa Kolen, Gabrielle Ader, Bas Haan en Anna Korterink. Jeppe van Kesteren deed de montage en de muziek werd gecomponeerd door Alexander Reumers. Eindredactie door Mirjam van Zuidam. Een stemacteur sprak de brief van Antonio in.
Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.